Ik heb toen al uitgelegd dat de Joden eigenlijk verwachten dat Jezus koning van Israël werd en dat hij dus het Messiaanse vrederijk zou herstellen. Wellicht zoals in de profeten van Jesaja erover gesproken hebben. En ook in de tijd van Jezus is er onder de Heer Jezus zelf en onder de discipelen verwarring over. Zelfs onder Johannes de Doper is daar verwarring over, die wel Jezus ziet als de Messias van Israël. En Johannes zit op een gegeven moment in de gevangenis en dan zegt hij, en ik ben bij Matthäus 11, vers 28. Ik ga vrij veel bijbelgedeeltes aanhalen, dus ik zal niet zeggen dat je alles mee moet geven, maar ik noem de stukken wel voor het geval je het wel mee wilt lezen. En er staat, toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. En dan volgen wat vragen van de discipelen en daar antwoordt Jezus op een stukje verder. Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. In ieder geval is duidelijk dat Jezus in een andere vertaling staat dat het sinds de dagen van Johannes de Doper het koninkrijk zich met geweld baanbreekt. Dus dan is het net iets andersom, dat niet het koninkrijk bedreigd wordt, maar het koninkrijk eigenlijk zich in deze wereld met geweld baanbreekt. En zelfs nadat Jezus opgestaan is uit de doden, is de verwachting van de discipelen nog niet helemaal zoals die zou moeten zijn. Ook daar verwachten ze weer herstel van het koningschap van Israël. Verwachten ze weer dat Jezus gaat heersen vanuit Jeruzalem. Lees dat in Handelingen 1, vers 6 tot 7. Zij die bijeengekomen waren, dat zijn de apostelen, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenis plaats zal vinden. Dit zegt Jezus vlak voordat hij naar de hemel vaart. Dus daarna zien ze ook dat hij naar de hemel vaart en dat hij dus niet een troon in Jeruzalem vestigt. Ik vind het belangrijk om daar even bij stil te staan, want pas in het Messiaanse vrederijk zal al het kwaad dat al overwonnen is aan het kruis, maar pas in het Messiaanse vrederijk zal al dat kwaad volledig uitgebannen zijn. Dat is dus nog niet nu. Dat is niet het Koninkrijk der Hemelen, maar dat is in het Messiaanse vrederijk. Ik lees daar wat over wat er dan zal gebeuren. En dan zul je denk ik toch wel beamen dat dat niet in deze wereld op dit moment plaatsvindt. Jesaja 11 vanaf vers 6, en dat gaat echt over het Messiaanse vrederijk. Dan zal een wolf zich neerleggen naast de lam. Een plant vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een krint graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal het telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Het klinkt wel als het paradijs. Nou, dat is voor straks. Dat is nog niet voor nu. Als al deze vredelievende taferelen zich afspelen, dan kun je je voorstellen dat er helemaal geen kwaad meer in deze wereld is. Dat wil niet zeggen dat kwaad nu niet overwonnen is. Dat is overwonnen aan het kruis. Maar dit zullen we in dit tijdperk, voordat Jezus terugkomt, nog niet zien. Maar wat is dan wel voor nu? Wat is dan het koninkrijk van de hemelen? Ik moet even spieken wat ik verder... Ja, zit nog steeds in de goede dia. En dan lezen we onder andere bijvoorbeeld in de Petrusbrief. Je ziet hem op het scherm staan, geloof ik. Nee, deze staat er niet op. 1 Petrus 1, vers 3. Dan zegt Petrus: geprezen zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerept erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard wordt. Ook hier wordt weer gesproken over nog een toekomst, niet over iets wat we hier meemaken. Maar wat wel voor nu geldt, en die staat hier wel op het scherm, en dat geldt voor ons allemaal zoals we hier zitten als we de Heer Jezus als redder en verlosser aangenomen hebben. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Dus Jezus heeft overwonnen, maar deze overwinning is nog niet volledig zichtbaar. En de Bijbel spreekt er ook over dat het niet volledig zichtbaar is. Bijvoorbeeld in Hebreeën 2 vers 9 staat, doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, en hij, dat is God de Vader, rest er niets dat niet aan zijn gezag gesteld is. En zijn gezag, dat slaat op de Heer Jezus. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. En ook Paulus spreekt in 2 Korinthe 4 vers 7, als hij het over deze tijd heeft, het huidige leger en de toekomstige luister. Maar we zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons net als Jezus zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid zich door steeds meer mensen verbreidt en ook steeds meer dankzegging leidt tot eer van God. En dan zegt hij, daarom verzaken wij onze plicht niet, ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, dus iets wat nu hier is, dat gaat toch worden afgelegd. En dan zegt hij, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. We richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de zichtbare eeuwig. Daarin vind je ook iets dat het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, dat is iets geestelijks. Dat zit in ons hart, dat is iets waar we een verbinding mee hebben met God. Dat is de gemeente van Jezus Christus, waarmee we een eenheid zijn die we anders nooit gehad hebben. Ik zit hier met mensen, nou, ik vind jullie allemaal erg aardig, maar als ik niet een kind van de Heer was, dan had ik jullie misschien nooit uitgekozen als vrienden. Dat bedoel ik niet beledigend, maar dat vind ik het bijzondere van de gemeente van Christus, dat ik daar met mensen zit waar ik anders misschien nooit een eenheid mee gevoeld zou hebben. En dat is iets geestelijks. En verder zegt Paulus nog in 1 Korinthe 15, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is het natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. Nou, dat is natuurlijk de Vader zelf. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zich onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. Ook dat spreekt nog over een toekomst. En over het lichaam, ons lichaam, zegt Paulus een heel eind verder in vers 42... en hij gaat in die hele brief in op een discussie van is er wel of niet een opstanding van de doden. En hij zegt, wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, en dan heeft hij het over ons lichaam, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is, wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. En dan zegt hij verderop, de eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk. De tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens. ieder hemelsmens is zelfs de tweede. Zoals we nu de gestalte van een stoffelijk mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van een hemelsmens hebben. Ik heb vrij veel versen gelezen, maar ik heb dat gedaan om uit te leggen dat er toch echt nog een verschil is tussen wat we nu wel mogen ontvangen en wat we in de toekomst mogen ontvangen. En ik heb het een paar jaar geleden in een ander soort preek wel gezegd, het beste deel komt nog. En dat is ook de hoop en de verwachting die we altijd mogen hebben in alle situaties en omstandigheden. Dat wil niet zeggen dat we nu niks ontvangen hebben. We hebben heel veel ontvangen en dat die kracht ook zichtbaar mag worden. Ik kom daar nu op. Het tweede stuk, wat ik denk van belangrijk is, als we toegaan naar wat kunnen wij, wat mogen wij, dat is de gezag en de soevereiniteit en autoriteit. God is schepper van hemel en aarde. Elk gezag, elke autoriteit komt in beginsel bij hem vandaan. Er bestaat geen andere bron van soevereiniteit en gezag. En ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren. Want je denkt misschien, ja, de duivel heeft blijkbaar ook een stuk macht. En in principe is zelfs dat bestaat niet uit zichzelf. Er is geen gezag dat niet oorspronkelijk bij God vandaan komt. Ja, ik heb vorige keer dat vers al gelezen dat in Jesaja 66, waarin de Heer zegt, de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Wat er gebeurde is dat God een stuk van zijn gezag aan ons mensen wilde geven. Genesis 28 lezen we. Hij zegende hen over de mens en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Dus God staat een stuk van zijn gezag aan ons mensen af. En de bedoeling is dus dat wij dat gezag over die aarde uitoefenen. Alleen Adam, wij, want wij zouden in zijn schoenen waarschijnlijk precies hetzelfde gedaan hebben. Sterker nog, mijn leven van elke dag getuigt van die realiteit. Dat ik dus geneigd ben in de verleiding te stappen. En dat ik dat dus soms ook doe. Dus ik zou niet anders gehandeld hebben dan Adam. We hebben dat gezag verspeeld. We hebben niet, daarmee heeft de duivel niet het volledige gezag van God gekregen. Maar wel het gezag dat God eigenlijk voor de mensen bedoeld had. Daar komt de bron van de macht van de Satan vandaan. Dat gezag wat wij hadden om te heersen over deze aarde. Dat hebben wij aan Satan gegeven. En daardoor zijn we eigenlijk in de ellende gekomen. Het is belangrijk dat de Heer Jezus dat ook niet ontkent. Als je Jezus in de woestijn is, dan wordt hij verzocht door de duivel. Nou, we kennen allemaal verschillende dingen die de duivel aan hem voorstelt. Het laatste is dat hij zegt, dat de duivel tegen Jezus zegt, hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer. Uw God, vereer alleen hem. Let op, Jezus geeft een antwoord dat hij dat afwijst. Maar hij zegt niet, dat kun je helemaal niet, want jij hebt dat gezag niet. Jij kunt mij niet al die koninkrijken geven. Jezus ontkent niet dat op dat moment Satan dat gezag heeft. Wat er wel gebeurd is, Satan heeft die macht eigenlijk alleen maar gekregen door de macht van de zonde, waardoor de dood in de wereld gekomen is. En ook de dood in ons heerst en in ons lichaam heerst. Maar Jezus heeft aan het kruis de macht van de zonde gebroken, omdat hij ervoor betaald heeft. Hij heeft de dood die wij hadden moeten ondergaan, heeft hij ondergaan. Daarmee is de geestelijke wet dat de zonde de dood tot gevolg heeft, is verbroken. En is ook de macht en de kracht van de Satan verbroken. Vanaf dat moment geldt wat Jezus zegt in Matthäus 28. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Dus dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. En dat is dus ook zo. Maar Jezus is nog steeds niet die Messiaanse koning waardoor het voor ons allemaal zichtbaar is. Eigenlijk ligt er weer een stukje autonomie bij de mensen. Wij kunnen kiezen welk gezag wij aanvaarden, voor welke koning we kiezen. Het koninkrijk van de hemel met Jezus Christus als koning of het koninkrijk van deze wereld met Satan als koning. Wij, eigenlijk alle mensen samen, bepalen nu tot op zekere hoogte welke macht en autoriteit het nu in ons leven en in de situaties waarin wij geplaatst worden voor het zeggen heeft. Zij willen zeggen, het is aan ons. En niet alleen aan ons, het is aan alle mensen. Jezus heeft zijn gezag nog niet opgelegd, want het staat dat hij dat ooit zal doen met een ijzeren staf, maar dat heeft hij nog niet gedaan. Hij heeft gezegd, jullie mensen bepalen eigenlijk waar het koninkrijk zichtbaar wordt. Ik vind ook nog iets anders belangrijk in dat hele plaatje van gezag en kracht en autoriteit. Het overkoepelende gezag is van God. Hij heeft een stukje afgestaan aan de mensen, die hebben dat verspeeld. Daardoor heb je onder het overkoepelende gezag een koninkrijk van de duisternis. En die kracht zien we ook nog steeds in deze wereld, omdat niet alle mensen Jezus Christus gehoorzamen. Zo eenvoudig is dat. Maar er gebeuren dus ook dingen die wij soms hadden gehoopt, hadden verlangd, hadden verwacht en waarin we teleurgesteld zijn. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik ben wel teleurgesteld geweest in God in mijn leven. Dat is mij wel overkomen. Dan mag je er ook verwachting toch aan onthouden dat uiteindelijk dat overkoepelende gezag van God er is. En dat hij uiteindelijk een plan heeft wat helemaal ten einde zou komen, dat Jezus terugkomt. En wat er ook in mijn leven gebeurt, waar ik ook pijn en verdriet over heb, uiteindelijk mag ik dat ook los gaan laten, omdat ik mag weten, als het anders gegaan is dan ik verwacht had, niets gaat buiten zijn hand om. Dus dat oude liedje, he's got the whole world in his hand. Later werd het door Feyenoorders geclaimd, maar volgens mij is het oorspronkelijk een gospelliedje. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Dat blijft altijd gelden. Uiteindelijk is dat het. De verlossing door Christus is holistisch. Nou, voordat je nou denkt, help die term, dat doet me erg aan New Age denken. Holistisch is eigenlijk niks anders als allesomvattend. Jesaja 53 staat bijvoorbeeld, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Was een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden verbroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. En dat gaat eigenlijk nog een tijd zo door, maar omwille van tijd lees ik het laatste vers. Maar rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. Als ik zeg het is holistisch, dan betekent dat in de eerste plaats natuurlijk verlossing, redding, bevrijding van de zonde, dat wij dus weer verzoend mogen worden met God de Vader. Dat is denk ik wel het eerste. En dat is een geestelijk ding. De Bijbel spreekt er eigenlijk over dat als je God niet kent, en dat wil ik niet beledigend bedoelen, maar dat je geestelijk dood bent. Dat wil niet zeggen dat je niet functioneert op deze aarde, dat je niet na kunt denken. Je geest in de Bijbel is iets hogers dan je verstand. Dat is dat deel van jezelf wat contact maakt met God. En als je opnieuw geboren wordt, dan kun je weer contact hebben met God. En dat is als je dus de verlossing aanneemt. Maar we moeten doen het werk aan het kruis te kort als we zeggen het blijft alleen maar daarbij. De verlossing omvat ook genezing en bevrijding van ziel en lichaam. Dat hebben we net in Jesaja gelezen. Het wordt ook door Petrus nog aangehaald in een van zijn brieven. Dus dat hoort er wel bij. En er hoort zelfs bij een stuk herstel van deze aarde en de samenleving. laten wij recht en gerechtigheid zien. Maar ook hier geldt weer, dat is en voor nu en voor straks. Dus het volledige wat we zullen zien van de verlossing, dat is als Jezus teruggekomen is en als al het kwaad uitgebannen is. Dan zullen wij een volmaakt lichaam hebben waarin geen pijn en lijden meer zichtbaar zal zijn. En dat ondervinden we nu niet altijd. Ook christenen ondervinden in hun leven aanvallen op geestelijk niveau. Ik ontmoet christenen, ik heb dat zelf in mijn leven ook gehad, dat je denkt van, nou ja, meestal is het nadat je gezondigd hebt, dat je denkt van, oh, ben ik dan nog wel een kind van God? Dat zijn gewoon geestelijke aanvallen. En dat ben je, want je kindschap is je niet afgenomen als je een keer de fout ingaat. Maar dat ervaren wij soms wel. Dus we zitten nog niet in die heerlijkheid waarin die aanvallen niet meer komen. We hebben soms ook zielepijn om wat ons is aangedaan of ontnomen. En we doen soms ook andere pijn. En we leven nog in een sterfelijk lichaam. En toch geldt dat al die drie terreinen die er staan, dat daar voor een deel ook nu al dingen op zichtbaar mogen zijn. Dus laten we ons niet beperken tot alleen het geestelijke. Dat hoort er allemaal bij. Onze opdracht is eigenlijk heel simpel, hè? Jezus navolgen. Ik haal dan Matthäus 28 aan. Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Jezus geeft opdracht discipelen te maken. Jezus geeft niet eens opdracht om een kerk te stichten. En om wat dan? Ik heb dit vers al gelezen, 2 Petrus 2 vers 9. Om de grote daden te verkondigen aan hem, van hem die u uit de duisternis geroepen heeft. Als wij nou Jezus na moeten volgen, wat deed Jezus? En hier staan drie dingen op, hij deed nog veel meer. Maar Jezus ging naar de mensen toe en vereenzelvigde zich met hen. Hij werd een mens. Jezus predikte het evangelie van het koninkrijk. Jezus genas mensen en deed andere wonderen. Over de laatste wil ik ook niet een misverstand laten bestaan. Er is een vers in Matthäus 12, vers 15, waarin staat dat Jezus alle zieken genas. Dat was voor de mensen die hem op dat moment volgden. En blijkbaar was dat toen zo. Als we kijken naar Bethesda, koos Jezus, eigenlijk God, koos één bepaald iemand uit. Niet alle zieken aan Bethesda werden genezen. En ik kom er straks op waarom dat belangrijk is. De grote opdracht heb ik vorige keer ook al laten zien. In Markus 16 staat nog een stukje uitgebreider verantwoord. En daar zie je dus dat die dingen van genezing en tekenen en wonderen ook wel in ons opdrachtenpakketje zitten. Dus er zit niet alleen maar de woordverkondiging in, of het getuigenis. Er zit ook gewoon mensen handen opleggen in, bidden voor de zieken en ook geloven dat daar dingen gebeuren. Deze kennen jullie nog van de vorige keer, als het goed is. Daar vind je eigenlijk wat onder andere in Markus staat nog een keer op een rij. Wij mogen voorbeden doen, genezingen uitvoeren in de naam van Jezus, demonen uitdrijven, nou, en deze vind ik wat lastiger, maar dat staat er gewoon, doden opwekken in de naam van Jezus, andere wonderen doen in de naam van Jezus, andere gelovigen handig opleggen in de naam van Jezus om daarmee hun autoriteit over te dragen. Dat gaat overigens met name wel over de oudsten. En een autoriteit om te zegenen. Moeten wij dan alle zieken de handen opleggen? In ieder geval veel vaker als we het nu doen. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat we te weinig doen. Maar ik heb niet voor niks het net over autoriteit gehad. Wij hebben als gelovigen autoriteit gekregen in Christus. Maar bedenk wel dat dat een afgeleide autoriteit is. Hij is niet van ons. Het is ook niet iets wat we zomaar zelf naar eigen inzicht lukraak kunnen toepassen. Het is ook niet een magisch trucje. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen van Filippus die in Samaria allerlei tekenen en wonderen doet, waardoor heel veel mensen tot geloof komen. En op een gegeven moment laat Simon de Tovenaar zich ook dopen. En hij lijkt tot geloof gekomen te zijn, want er staat hij echt te geloof aan de Heer Jezus. En op een gegeven moment vraagt hij of hij dus ook de macht mag krijgen om de Heilige Geest aan anderen te geven. En hij wil er geld voor betalen. Zo is het natuurlijk niet bedoeld. Maar het is ook niet zomaar dat we dus naar iemand toe kunnen gaan en hatsepats en kijk eens, het gaat gebeuren. Hoe deed Jezus dat nou? Dit vindt plaats nadat Jezus iemand genezen heeft en hij discussie heeft met de fariseeën en discipelen. En Jezus reageerde erop met de volgende woorden. Waarachtig, ik verzeker u, de zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. De vader heeft de zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. Want zoals de vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie wil. Jezus zegt hier heel duidelijk, zonder mijn vader kan ik niets doen. Sommige mensen denken dat Jezus in zijn goddelijke kracht die dingen deed hier op aarde. Dan heb ik een verrassing, dat is niet zo. Jezus had zijn goddelijkheid afgelegd. Jezus had alles van eigen goddelijke macht afgelegd en vrijwillig. En hij heeft daar geen gebruik van gemaakt. Als je nog even teruggaat naar de verzoeking in de woestijn, dan daagt de duivel hem uit om daar juist wel gebruik van te maken. Hij zegt, zeg tegen deze stenen dat ze brood worden. En zo zegt hij nog een paar dingen. En Jezus doet het niet. Hij blijft daar als mens. Want hij had er vrijwillig voor gekozen in afspraak met God de Vader om zijn goddelijke kracht tijdelijk af te leggen, om echt mens te worden. In Filippenzen 2, vers 6 zegt, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand aan. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als een mens verscheen, hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. In Hebreeën 2, vers 14 staat, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat de kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden. Als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel en zo allen te bevrijden, die slaaf waren van een levenslange angst voor de dood. Jezus kon eigenlijk alleen als volmaakt mens, kon hij de straf op zich nemen. Hij is niet als God aan het kruis gegaan. Ja, dat is misschien, zeg ik, iets wat moeilijk theologisch ligt. Hij is als mens gestorven, want de mens moest de straf dragen. En ik zei al, in Bethesda genas Jezus niet alle zieken. Er was blijkbaar één persoon die de Heilige Geest aanwees, waar God de Vader zei, daar moet jij naartoe. Ik benadruk dat nogmaals, want Jezus was net zo afhankelijk van de Heilige Geest en van God de Vader als wij dat zijn. Dus wat hij deed, is in principe wat wij ook kunnen doen. Wat we van Jezus weten is dat hij veel bad en dat hij voortdurend in contact was met zijn vader. Hij liet zich voortdurend leiden door de Heilige Geest, niet door zijn eigen gedachten. En dat zouden wij ook moeten doen. En dat betekent dat we eigenlijk onze eigen gebedstijden in ere moeten houden. Onze stille tijd 's ochtends of ons gebed misschien in de middag even of 's avonds. Maar het vraagt ook een lerende en luisterende houding de hele dag door. Eigenlijk dat je Gods stem altijd kunt verstaan. En dat we dan om ons heen kijken. En dat we dan kijken naar wie er nood zijn en vragen, Heer, wat wilt u dat ik nu doen zal? Het belangrijke is dat we dan de Heilige Geest bepaalt en leidt. Niet wij, wij moeten gehoorzaam zijn. Het betekent ook wel eens dat je uitgedaagd kan worden. Dat God zegt van, Zie je die daar? Ik wil dat je daar nu naartoe gaat. En ik wil dat je aanbiedt om voor hem te bidden. Ik wil dat je hem de handen oplegt. Als de Heilige Geest dat tegen je zegt, moet je doen. En dan zul je wonderen zien. Als je lukraak op iedereen toestapt, dan is de kans wat kleiner dat je een wonder ziet. Ik zeg niet dat er niks gebeurt, want je bent een kind van God en Gods kracht is in je. Maar het is zo belangrijk om te luisteren naar wat de Heilige Geest zegt. Dan weet je eigenlijk ook veel beter wat je moet doen, in welke situatie. Onze houding moet in alles zijn, zoek eerst het Koninkrijk van God. En hoe kan ik dat vandaag en in deze situatie doen? Dus het belangrijkste is niet van hoe scoor ik, hoe goed doe ik het, maar hoe wordt Gods Koninkrijk zichtbaar? Op welke manier? En die vraag biddend stellen. Hé, ik zie dit. Heer, hoe kan ik Koninkrijk hierin zichtbaar worden? Wat kan ik daarin doen? Wilt u mij leiden? En ik hoor wel eens van mensen zeggen van ja, jij kan het zo goed zeggen, dus voor jou is het makkelijk naar mensen toe te gaan. Dan heb ik een boodschap van jullie. Dat is van Paulus. Jullie denken misschien ook wel dat het een geweldige spreker was, want zijn brieven zijn zo goed. Hij zegt in 1 Korinthe 2 vers 7. De boodschap die ik verkondig overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Het is de bedoeling dat de kracht van God door ons zichtbaar wordt. Dat het Koninkrijk van God door ons zichtbaar wordt in deze wereld. En nee, wij vestigen nog niet Jezus' heerschappij in Jeruzalem. En nee, wij bannen nog niet al het kwaad uit. Maar wij kunnen in deze wereld waarin het kwaad nog de overhand lijkt te hebben, kunnen wij Gods Koninkrijk zichtbaar maken. Zorgen dat het hier zich met geweld baanbreekt. Dat is onze opdracht en daar hebben we ook autoriteit voor gekregen. Het is alleen belangrijk dat we zoeken om dat echt ook in samenspraak te doen met degene die de uiteindelijke autoriteit heeft. Met God de Vader en met de Heer Jezus. En dat we echt de leiding van de Heilige Geest zoeken. En ik heb er zelf nog heel veel groei in nodig. En ik ben er ook als uitdaging uit de weg gegaan. Maar dat is iets wat ik denk van daar zouden we met elkaar in moeten leren. En begin maar klein. Je verwacht niet alles van jezelf. Maar het gaat niet om wat jij in je hebt. Doe maar eens een stap op het water. Spreek maar eens, als je het heel moeilijk vindt, alleen maar eens een bemoediging naar iemand uit. En bid dan dat God jou specifiek de woorden voor die bemoediging geeft. Ik doe één keer per jaar doe ik dat. En eigenlijk zou ik dat veel vaker moeten doen. Maar dan, het is nu al twee keer niet gebeurd geloof ik. Maar dan hadden we de week van gebed. En dat doen we met ook andere christenen in de Hoek van Holland. En we deden daar altijd iets in wat een beetje apart en bijzonder was. Wat eigenlijk helemaal niet in het programma zat. Maar op de laatste dag, daar schoof het hele programma aan de kant. En daar ging ik met Didi Wondergem, daar leid ik meestal die week mee. En zij komt uit de protestantse kerk hier. Daar gingen we één voor één, voor iedereen die aanwezig was en die dat wilde. Daar gingen we langs en daar legden we de handen op. Daar baden we voor. Dat bereiden wij in die zin niet voor, dat we niet van tevoren na gingen zitten denken, wat gaan we zeggen? We proberen ons wel geestelijk voor te bereiden. Dat doe je door bijvoorbeeld muziek te luisteren of te bidden vooraf. En soms weet ik niks bijzonders, dus dan begin ik God maar te danken voor die persoon, voor wat ik als mens gewoon gezien heb en wat ik waardeer. En soms is het ook niet meer dan dat. Maar ik herinner mij een keer dat ik iets sprak over een vrouw en ik zei tegen die, doe jij het maar. Ik had daar niet zoveel zin in, want ik kende die mevrouw niet. Die kenden we eigenlijk geen van alles. Ze woont hier in Hoek van Holland, maar ze ging in Rotterdam naar een kerk. Maar ze vond het wel fijn om die week erbij te zijn. En op een gegeven moment waren we zo aan het bidden voor haar. En toen had ik toch zoiets, ik heb iets wat ik moet zeggen. En toen zei ik tegen haar van, licht zet je niet onder een korenmaat. En ze zei later dat is de tweede bevestiging die ik kreeg. Want ik zit te twijfelen of ik door moet gaan met mijn zangkoor. Ik zit in een zangkoor en ik wilde er eigenlijk mee stoppen. En het is de tweede bevestiging dat ik daar moet blijven, dat ik moet blijven zingen. Ik kende die hele mevrouw niet. Ik wist helemaal niks van de situatie af. En ik wilde in eerste instantie, eigenlijk durfde ik niet goed een zegen over haar uit te spreken. Nou, het gaat niet altijd zo, maar ik bedoel maar, durf het maar eens. Ga maar eens gewoon dat proberen. en zegen zou de mensen om je heen. Nou, misschien heb ik genoeg stof gegeven. Zal ik bidden. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus aan het kruis de zonde en de macht van de zonde overwonnen heeft. En dat daardoor alle autoriteit en gezag weer aan hem toegekomen is. En dank u wel dat u daarvan ook weer een stuk aan ons wilt geven. Heer, en dat u verlangt dat wij uw koninkrijk zichtbaar maken in deze wereld. Heer, en dat we dat in vertrouwen en afhankelijkheid van u doen. Wilt u ons zo persoonlijk allemaal leiden in de situaties waarin wij zitten. En dat we gewoon mogen zoeken wat uw koninkrijk is, hoe wij dat kunnen laten zien. Heer, en leid ons zo, dat wil ik u vragen in de naam van Jezus. Amen.